Mag ik iedereen verzoeken om weer te gaan zitten? Dan open ik het tweede deel van deze avond en dat is de beeldvormende vergadering over het rekenkameronderzoek naar effectief jeugdbeleid. Allereerst, dat is het enige agendapunt, maar kan iedereen zich daarin vinden? Toch om even de agenda vast te stellen? Ja. Ja, dank u wel. Het doel van dit agendapunt is om de gemeenteraad te informeren over de hoofdbevindingen van het rekenkameronderzoek naar de effectiviteit van het preventieve jeugdbeleid van de gemeente Papendrecht en de raad te consulteren over het gebruik van een afwegingskader. Een afwegingskader dat helpt bij het maken van onderbouwde beleidskeuzes. Het onderzoek richt zich op de vraag in hoeverre de gemeente Papendrecht effectief jeugdbeleid voert, in het bijzonder op het terrein van preventie. Welke beleidsmaatregelen dragen daadwerkelijk bij aan het voorkomen van jeugdhulp? Daarbij wordt nadrukkelijk ook gekeken naar de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad. En de opbouw van het programma vanavond is als volgt. Het bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een inhoudelijke presentatie waarin de hoofdbevindingen van het onderzoek gepresenteerd worden. En het tweede deel is een interactieve werkvorm met een afwegingskader dat ontwikkeld is op basis van de analyses. Ik heet van harte welkom de leden van de Rekenkamer en de heer Giel Peters en mevrouw Marjolein Gerritsen, beide van onderzoeksbureau Hiemstra en De Vries. De heer Martijn Groenewegen, voorzitter van de Rekenkamer. En de heer Frans Koemans, lid van de Rekenkamer. En dan geef ik nu het woord aan mevrouw Gerritsen en de heer Peters. Ga uw gang.
Ja, dank u wel. Even voor de zekerheid, ben ik zo nog te goed te horen of moet ik iets dichterbij staan? Zo goed? Mooi. Nou, eerste instantie ontzettend mooi om te zien dat jullie in zulke grote getalen hier zijn. Dat is echt bij een rekenkamer onderzoek niet altijd het geval. Dus dat voelt een beetje als een neus in de boter vallen hier. Dus dat is mooi. En we hebben alle tijd om ook echt met jullie aan de slag te gaan met de resultaten. En niet alleen maar wat de resultaten zeggen, maar ook wat jullie daarmee misschien wel mee kunnen. En die tweedeling, zo hebben we ook het onderzoek uitgevoerd. Hè, van wat zegt het nou? Wat zien wij bij jullie in Papendrecht gebeuren? Wat is het effectief van preventief jeugdbeleid? Maar wat kunnen jullie daar zo meteen mee als gemeenteraad zijn in jullie kaderstellende en controlerende rol? Nou, samen met Marjolein Gerritsen, maar er zijn ook nog twee andere mensen. Samuel en Jet van InIn, dat is een onderzoeksbureau op de datakant. Die hebben eigenlijk de afgelopen maanden zijn we door allemaal documenten gegaan, hebben interviews uitgevoerd. En daar hebben we eigenlijk samen aan de vooravond van het opleveren van de memo van bevindingen. Maar voordat we dat doen, willen we eigenlijk dit moment ook nog gebruiken om niet de resultaten alleen te bespreken, maar misschien komen er nog zaken uit naar voren die wij kunnen gebruiken in onze rapportage. Dus daarom is dat ongewoonlijk. Dus hiervan hebben jullie nog niet kunnen lezen waar we staan met onze memo van bevinding. We nemen jullie mee in een aantal al hoofdbevindingen, maar die krijgen jullie nog van ons, de memo van bevindingen. En die gaat ook nog voor een WDHOR naar de gemeente. Oké. Er is eigenlijk één ding. Het klopt helemaal het programma zoals net is toegelicht. We hebben er alleen één deel aan vooraf hebben geplakt. Wij merken namelijk dat het gaat als het gaat over preventief jeugdbeleid. Dus eigenlijk welke preventieve keuzes hebben jullie te maken, kaderstellende keuzes hebben jullie te maken als gemeenteraad. En welke controlerende rol hebben jullie op die preventieve keuzes. Merken wij dat het ook vaak ook wel heel, wij vinden het al heel complex. Terwijl we al jarenlang bezig zijn met jeugdbeleid en jeugdhulp. Dus wij kunnen ons ook echt heel goed voorstellen in de rol die een gemeenteraad heeft, dat het niet anders is. Dus wij dachten van, wat is nou eigenlijk, hoe maak je eigenlijk keuzes? Dus we hebben een aantal voorbeelden die een beetje het losser maken, waar we jullie gaan eigenlijk spiegelen of aan jullie meenemen over hoe maak je keuzes. En dat is, misschien kennen jullie ook een aantal voorbeelden. Dat is van een Nobelprijswinnaar van psychologie, Daniel Kahneman. En die heeft eigenlijk gewoon hij heeft de Nobelprijs voor economie gewonnen. Omdat er is natuurlijk altijd een beetje een tweedeling in de maatschappij. Of ben je nou een econ of een human? Hè? Ben je een rationeel handelend persoon die gewoon economisch slimme keuzes maakt? Of zit er ook iets menselijks in waar je soort misschien niet altijd de beste of slimste of doordachte keuze maakt, maar denk je misschien wel dat je dat doet? Nou, en als het één ding dat heel belangrijk is dat het onderzoek komt, is hoe complexer de materie, hoe moeilijker het is om eigenlijk gewogen keuzes te maken. Nou, dan voelen jullie al een beetje aan waar het heen gaat. We gaan daar gewoon 4 oefeningen gewoon over doen. Het duurt niet heel lang. Dan gaan we naar de onderzoeksbevindingen. En dan gaan we eigenlijk, iets wat we jullie gunnen, is een afwegingskader. Dus hoe je gewogen keuzes kan maken om preventief beleid te maken. Dus niet alleen op basis van een voorstel of een kader wat misschien wel passend lijkt. Maar even eerst een stap terug. Waar moet een kader aan voldoen? Wat vinden jullie belangrijk? En dan ga je direct nadenken naar je controlerende rol. Waar ga je dus zo meteen je resultaten op wil je die zien? Nou, zo willen we jullie gaan meenemen eigenlijk van wat wij zien gebeuren. En hoe jullie misschien met een afwegingskader dat jullie kan helpen om keuze te maken met je in je kaderstellende rol. Nou, gaan we aan de slag. Ja, dankjewel. Nou, dan is dit het programma, dat heb ik net toegelicht. Dit is eigenlijk onze onderzoeksopdracht. En het is wel echt belangrijk, het gaat dus echt over het preventieve jeugdbeleid. Dus we gaan het niet hebben over jeugdhulp of verwijzingen naar maatwerkvoorzieningen. Het gaat dus over welke preventieve keuzes, interventies en beleid heb je te maken hier om problematiek bij jeugd te voorkomen of te verminderen. Daar gaat het over. En dan kijken we inderdaad over naar, om dat te proberen, als je dat kan investeren op preventieve middelen, ga je natuurlijk proberen daarmee toekomstige financiële en maatschappelijke ontwikkelingen daar wel invloed op te hebben. Nou, dan gaan we het eerst eens even over besluitvorming hebben. Dus hoe maken we besluiten? Ik ga een aantal, misschien een stelling of een idee, en ik ga jullie vragen om een beetje op je eerste gevoel eens na te gaan, wat staat hier? Er staan hier zo meteen 2 lijnen. En allebei met pijlen de andere kant op. En dan ga maar eens na, welke pijl is langer? De bovenste of de onderste? Is die allebei even lang? En er zullen een aantal zijn die jullie kennen natuurlijk, uiteraard. Nou, die zijn dus allebei even lang. Ik heb dit gemaakt. En toch, ik moet bijna mijn hersenen aanzetten om na te denken, nee, ze zijn dus even lang. Maar ik moet dat rationeel neerzetten, terwijl mijn gevoel zegt van nee, die bovenste is veel langer. Een tweede vraag eigenlijk. Een honkbalknuppel en een bal kosten 1,10 euro in totaal. De honkbalknuppel kost 1 euro meer dan een bal. Hoeveel kost de bal? De meeste van jullie zullen denken, ja, 10 cent. Maar dat is niet waar. Dat is 5 cent. En dit zijn vrij makkelijke vragen, zou ik zo zeggen. Want 5 cent en dan 1 euro meer is 1,05 euro. 1,05 euro en 5 cent is 1,10 euro. Is niet erg. Als jullie het anders hadden, dat heeft 70% van universitaire geschoolde mensen maakt die fout. En zelfs 50% van de mensen van Yale en Princeton maken die fout. Dus dit is zelfs, even nadenken, zoiets makkelijks is zoiets moeilijks om toch, laat zeggen, te voelen. En hoe snel maken we soms keuzes die veel verder gaan dan dit vraagstuk? Volgende vraag. Alle rozen zijn bloemen, sommige bloemen verwelken snel. Daarom verwelken sommige rozen snel. Hier wordt natuurlijk een soort causaliteit neergezet. Van als het een, dan het ander, dan moeten die twee aan elkaar verbonden zijn. Dat is niet waar. Want misschien zijn het alleen alle bloemen behalve rozen die verwelken. Maar in het hoofd, als je het zo leest, zo'n zin, klinkt het ook heel logisch. Hier zit een, zoals Kahneman dan zegt, hier zit een soort van bias aan causaliteit. Dus je maakt eigenlijk een verhaal bij. Dus omdat het in één zin staat, denk je, hier zit een logisch iets in. Dus je gaat eigenlijk al nadenken van, nou, dat één en dus. En je leest er zo overheen, neemt het voor waar en leest verder. Terwijl eigenlijk klopt het niet. Het hoeft niet te kloppen, laat ik het zo zeggen. Het kan wel kloppen, maar het hoeft niet. Dit is ook eentje. Nou, laten we eens zeggen, wat vinden we van deze persoon? Is intelligent, ijverig, extravert, kritisch, koppig en jaloers. Krijg je een beeld bij. Andere persoon, Eva, is jaloers, koppig, kritisch, extravert, ijverig en intelligent. Krijg je een ander gevoel bij. Tenminste, de meeste mensen krijgen daar een ander gevoel bij. Terwijl eigenlijk staan er 2 keer dezelfde woorden. En wat betekent dat? Wat je doet is, bij het eerste wat je leest, dat beïnvloedt vervolgens de rest die je leest. Dat heet het halo-effect of het halo-effect. Dus je denkt bij de eerste, denk je, Eva is jaloers. Nou, dan zie je alles koppig, kritisch, extravert, zie je in het licht van jaloers. Terwijl bij Karel denk ik intelligent en dan zie je, oh, ijverig, extravert. Dus dat zie je in het licht van intelligent. Dus als je bijvoorbeeld een voorstel ziet in de raad en ziet voorbij komen, de eerste toon die gezet wordt, zorgt ervoor dat je in die toon van de muziek de rest misschien wel van het voorstel leest. Terwijl eigenlijk is het hetzelfde. Dat zou kunnen. En niks menselijks is ons vreemd. Hè? Dus misschien, sommige mensen zullen er meer last van hebben dan anderen, of gaat het één keer beter. als jullie het interessant vinden, dan echt het boek van Daniel Kahneman. Het heet Thinking Fast and Slow, aanrader. En het is een dik boek, dus je begint eraan en denkt, waar begin ik aan? Maar het is echt de moeite waard als dit je interesseert. De laatste nog, volgens mij. Linda is 31 jaar, single, uitgesproken en erg intelligent. Ze heeft filosofie gestudeerd. Als student was ze zeer betrokken bij kwesties van discriminatie en sociale rechtvaardigheid en nam deel aan antitankwapendemonstraties. Dan hebben we zo meteen twee keuzes. Probeer na te gaan, welke zou op Linda van toepassing zijn? A of B? Linda werkt bij een bank of B? Linda werkt bij een bank en stemt GroenLinks. En het bijzondere is, de meeste mensen denken natuurlijk, ja, dat is natuurlijk B. Maar statistisch gezien is die kans natuurlijk altijd kleiner dan A. Altijd. En sterker nog, er zijn maar 3% van de mensen bij een bank die stemmen GroenLinks. Dus het is echt een minuscule kans dat iemand die bij een bank werkt GroenLinks stemt. Ik moest hier wel een punt maken dat ik echt gevalideerd was. Anders was het. Maar het interessante is natuurlijk, in je hoofd heb je al een verhaal gemaakt dat past bij Linda, bij die hele tekst. En dat, ja, dat past GroenLinks bij. Maar het is een verbijzondering. Linda werkt bij een bank. Ik zeg maar iets, dat zou 80% kunnen kloppen. Ja, dat is altijd. En GroenLinks, dat verkleint altijd de kans dat het klopt. Terwijl gevoelsmatig, ja, dat is B. Ja, dat geldt ook. Dus, ja, maar goed.
Lief zijn, jongens.
Dus zo. Nou, dit zijn even oefeningen. Jullie zijn natuurlijk besteld door de gemeente om keuzes te maken. Dat is namelijk jullie rol hier als gemeenteraad. Jullie maken keuzes voor kaders. Kaderstellend en vervolgens ook nog kijken. Als je kaders hebt gemaakt om ze te controleren, gaat het eigenlijk waarom we dit gekozen hebben. Oké, ik heb nog twee dingetjes die eruit komen. Het interessante is ook nog is, als je al een keuze hebt gemaakt, ga je daarna waarschijnlijk recht praten waarom je die ene keuze gemaakt hebt. Dat heet post hoc rationalisatie. Dus van ja, dat klopt ook wel, maar ik had niet alle informatie. Of ja, maar ik was een beetje moe. Of oh, nu kan ik het nog een keer lezen. Ja, ik wil dat ook zeggen, maar. Nou, dat is interessant. Hè? Dus wat wij dus zometeen mee willen geven aan jullie ook is van niet alleen maar het achteraf recht redeneren of het proberen recht te praten van een keuze. Maar probeer vooraf echt te besluiten wat is voor jullie belangrijk. En probeer daarop terug te komen de hele tijd. Voldoet het daaraan? In plaats van achteraf misschien een keuze die misschien wel heel goed uitpakt. Want daar komen we zo meteen toe. Jullie doen best wel veel op preventief jeugdbeleid. En er gaat best wel veel goed. Dus dat gebeurt heel goed. Maar of het nou met die keuzes vooraf gemaakt is, dat is een tweede. Daar komen we ook zo meteen op terug. En het tweede punt is, en dat is voor eigenlijk misschien wel de kern, is Wisiati. Dat is what you see is all there is. Dus dat is eigenlijk dat je alle keuzes die je maakt, maak je op basis van de feiten of de cijfers of de tekst die je voor je hebt liggen. Maar dat wil niet zeggen dat dat alles is waar je een keuze op wil maken. Dus wij gaan zo meteen ook, en wij willen als liefst met jullie dus even een oefening maken, dan hebben we een casus gemaakt, en dan gaan we kijken of jullie op basis van die informatie die jullie geven, keuzes kunnen maken. En wij dagen jullie uit om na te gaan, welke informatie heb je nou nog meer nodig om een goede keuze te maken? Want ik kan me voorstellen, jullie krijgen heel veel teksten te zien. En op basis van die teksten maken jullie keuzes. Maar ja, misschien zijn die teksten, heb je nog iets meer nodig om een nog betere keuze of een nog betere afweging te maken? Misschien zijn die teksten wel niet helemaal volledig of vergeten ze ook iets. Dus ik bedoel, het is ook gemaakt door mensen. Nou, dat was het. In ieder geval qua opwarmen. Over besluitvorming. Nou, dit is een beetje het frame van waar je een traptal kan waren als je besluiten maakt. En het is echt, kennis en informatie is echt niet het enige waar we onze besluiten over maken. En uit het onderzoek blijkt ook echt dat er wel ruimte is om op een aantal aspecten die jullie wel zelf als belangrijk hebben aangestipt in de samenlevingsvisie en het koersplan, om dat dan ook, laat zeggen, dat als kader veel meer te gebruiken om daarop te gaan toetsen. Of nog na te denken, is dit wel concreet genoeg om op te gaan toetsen? Nou, dan heb je nog misschien wel een verdiepingsslag nodig op je koersplan of je samenlevingsvisie. We gaan daarna dus aan de slag met het afwegingskader. Nu hebben we eerst aan de slag met een aantal bevindingen. We hebben er 7. Dit zijn de 7 hoofdlijnen. En de eerste is eigenlijk het huidige beleid is echt ambitieus. Jullie doen echt heel veel. Maar het is op preventie weinig concreet. En het komt, er staat wel veel dat jullie veel doen. En ik zie ook echt dat jullie heel veel doen bijvoorbeeld voor jongvolwassenen, jonge gezinnen, misschien zwangeren of net niet zwanger, of net eenoudergezinnen. Maar of dat echt, laat zeggen, toeval is dat jullie dat doen, of dat jullie dat echt gericht doen omdat die jonge moeders zo belangrijk zijn, of jonge gezinnen zo belangrijk zijn, dat is een tweede. Dus wij zien dat die doelgroep bijvoorbeeld, of een doelgroep nou echt zo van belang is. Dus wij dagen jullie zo meteen ook uit. We gaan in de afwegingskader denken. Probeer eens vanuit de doelgroep na te denken. Vind je bijvoorbeeld de eerste 1000 dagen hoor heel vaak terugkomen. Hè? Dus van die 9 maanden voor geboorte en dan de eerste 2 jaar. Of vinden jullie 0 tot 4? Of is die puberteit voor jullie heel belangrijk? Waarin toch jongeren zich gaan ontplooien. Misschien af en toe ook wel een beetje gekke dingen doen om hun identiteit te ontdekken. Of is het misschien juist dat jongvolwassenen, dat je uit huis moet, maar ook een baan zoekt en geen woning hebt. Dus probeer in die doelgroepen na te denken, wat is voor belangrijk. Dus het huidige beleid is ambitieus, hè? Dus het gaat over iedereen, het gaat voor allemaal. Maar misschien kun je ook wel gerichter van, is een bepaalde groep of een bepaalde rijkwijde, heeft misschien van jullie wel iets meer nodig of iets anders nodig. Wij zien ook dat de beleidscyclus, dan hebben we het echt over de plan, do, check, act cyclus, is niet sluitend. Dus jullie maken heel veel plannen, jullie doen ook heel veel. En dan word je een beetje fuzzy. Jullie controleren en monitoren ook heel veel, maar niet altijd waar jullie plan op gemaakt hebben. Dus jullie zien wel bijvoorbeeld heel veel cijfers over de dingen die jullie gedaan hebben, waar geld naartoe gaat, of dat ook sluitend is. En over welke interventies er gemaakt worden en ook bijvoorbeeld hoeveel die gebruikt worden, de aantallen. Maar of dat nou effect heeft op je preventieve beleid, dat is een tweede. Dus het gaat meer over je outcome. Dus het gaat over je output heel erg, aantallen, euro's, gebruik, rijkwijde, bereik. Maar niet echt over de effectiviteit. En dan vervolgens ook nog echt het sluiten. Dus wat doen jullie vervolgens met die informatie? Als je dat dan weet, als je die informatie hebt, pas je dan je beleid aan? Of ga je daarop sturen? Dat hebben wij minder kunnen vinden. Dus het begint heel goed en ambitieus en veel. En daarna lijkt het een beetje, nou vooral wat er te monitoren is, daar krijgen jullie informatie over. Maar of dat jullie dan echt in staat zijn om op basis van die informatie te controleren en weer opnieuw te sturen. Dat hebben wij niet goed, echt strak en ook niet structureel terug kunnen zien. Dus er is ook, en daarin zien we ook een beleidsmatige samenhang ontbreekt een beetje. Dus overlap ligt een beetje in de loer. Dus wij zien dus wat ik net al zei over die jonge gezinnen. Net geborenen, daar doen jullie heel veel in. Maar wij denken, en dat wijst ook al een beetje uit, dat heel veel dingen overlap met te hebben met elkaar. Dus ook een aantal interventies. Jullie hebben ruim 40 interventies op het preventieve jeugdbeleid. En er zit best wel veel overlap in elkaar. Dus het is eigenlijk een advies dat we hebben. Probeer 1 ding goed te doen. Of doe er 2 goed. Gericht op doelgroep. Met een bepaalde doelgroep. Maar voorkom een beetje dat er 4 dingen die allemaal een beetje doen in de richting van jonge ouders. Dus er zit wat overlap in. De vierde is dat er weinig zicht is op de ontwikkelfase en risicoprofielen. En die heb ik net al eigenlijk een beetje genoemd. Dus wat zijn nou de risicoprofielen die jullie zien in jullie gemeente, waar jullie eigenlijk je preventieve beleid op willen richten? Zijn het bepaalde wijken? Is het armoede? Is het scholingsniveau? Is het een bepaalde leeftijdscategorie of een combinatie van die dingen? Dat is interessant, denk ik ook, omdat als je dan nu meer dan 40 dingen doen, hè, dus 40 eigenlijk interventies financieren, dan zou je ook kunnen denken, daar zou je van kunnen zeggen, dat kunnen er misschien wel minder zijn, of het kan gerichter worden. En doe het dan op die ontwikkelfase en risicoprofielen die voor jullie belangrijk zijn. Preventie, terwijl dat natuurlijk eigenlijk vaak iets van de lange adem is. Dus preventie is vaak iets wat pas na 5 jaar of 10 jaar echt gaat renderen. Terwijl, je hebt ook een aantal dingen als vaccineren, maar dat is gewoon vast. Dat doe je eenmalig, hè. Dat doe je eigenlijk voor de eerste 4 jaar vaak en daarna heb je een soort herhaling. Maar het is vaak incidenteel gefinancierd. Dus veel interventies hebben een incidentele financiering voor 1 jaar, 2 jaar, 4 jaar. 4 jaar is uitzondering. En het is best lastig om dan, laat zeggen, je preventieve, in ieder geval je effectiviteit te bewijzen. Maar misschien ook wel in te bedden in je bredere, nou ja, weefsel, in de wijk, met scholen, met misschien wel de jeugdgezondheidszorg, nou, al die aspecten, de huisarts. Dus het wordt incidenteel gefinancierd, zagen wij. Waardoor misschien wel, en die 2 dingen bij elkaar, als je veel doet en veel incidenteel financiert, of in ieder geval, en dan bedoel ik met incidenteel bedoel ik dus met kortlopende termijnen, dan kan ik me voorstellen als je dan ook echt een uitvoerende partij bent, dat het ook heel lastig is om te investeren in wat langere looptijden. Dus je doet iets kleins, want je hebt er 40, dus iedereen doet een beetje. En als je dan ook nog voor 2 jaar doet, of 1 jaar doet, dan is het lastig om het eigenlijk wat meer massa te geven. Nou, wat ik al net zei, de informatie over die Plan, Do, Check, Act cirkel. De informatievoorziening is echt aanwezig, dus jullie hebben echt veel informatie. Dus ik denk dat jullie ook echt wel daar... we doen vaker dit soort onderzoeken, dat zien we echt niet altijd, dat er zoveel informatie is. Dus dat is echt wel een pre. Maar het mist die strategische waarde op jullie doelen. En eigenlijk misschien ook wel op jullie, om jullie echt te ondersteunen in jullie rol. Om bijvoorbeeld die controlerende en sturende rol te pakken. Dus er is heel veel informatie over hoe het gaat, maar wat dat betekent is een tweede. En dat even, ik zet een beetje zwart neer. Er zijn echt uitzonderingen, maar dat is wel, we hebben zoveel informatie gezien dat het was uitzondering als het verder ging dan echt die betekenisgeving op de doelen. Nou, en dat gaat over jullie. Dus wij zien ook welke stukken jullie krijgen allemaal. Dus dat gaat een beetje daarover. Dus wij zien echt dat jullie heel veel informatie krijgen. Maar de vraag is of dat jullie echt wel toegerust zijn op jullie kerntaak in de veelheid die er is. Dat is een beetje, en misschien is dat wel een slotsom van alle dingen die ik hiervoor heb gezegd. Het is best wel veel en er gebeurt ook veel. Jullie zijn ook heel ambitieus. Dan hebben jullie ook wel iets nodig om echt toegerust te worden over de effectiviteit van interventies. Dit zijn de... Als je dus heel veel ziet, heel veel komt bij jullie voor, dan heb je dus, en je denkt dat je alles ziet, dan is er een risico op dat je ook alles weet. Maar wij zien dus dat er op een aantal aspecten, vooral in die PDCA-cyclus, jullie niet alle informatie hebben. Dus als je dus heel veel ziet, maar bijvoorbeeld niet over die betekenis, of over echt effectiviteit, of over resultaten, dan denk je dat je heel veel ziet en dus goede keuze maakt. Maar wij denken dat je echt nog wel iets meer nodig hebt om die goede keuze te maken. Oké. Hebben jullie vragen tot hier? Dit waren de inhoudelijke, in vogelvlucht bevindingen. Jullie krijgen de memo uiteraard toegestuurd. En dan gaan we zo meteen even naar het afwegingskader en daarmee aan de slag. Maar ik vond het ook wel goed om jullie eerste reacties of vragen te horen.
Ik zie een vraag van de heer Grimius. Ga je gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, eigenlijk aansluitend op wat het op het laatste wordt gesteld. We krijgen heel veel informatie, maar daar is het risico dat er nog meer informatie is die we niet zien. Als ik het zo goed samenvat. Aan de andere kant, en dat stond ook in een van de plaatjes in de presentatie, dat er bij heel veel informatie ook altijd de kans en het risico bestaat op information overload. En ik kan me voorstellen, in ieder geval herken ik dat zelf wel, dat ook hier wel een punt is. Dus ik snap even, daar ben ik even naar op zoek van, verhoudt dat zich met... Eigenlijk, wat net werd gezegd, van eigenlijk wil je nog meer informatie hebben. Dan denk ik van, nou, dan zien we door de bomen helemaal het bos niet meer. Of is dat niet een risico wat terugkomt uit het onderzoek dat überhaupt speelt?
Ja, goeie vraag. Dus jullie krijgen inderdaad heel veel informatie. En wij zeggen niet per se dat jullie nog meer informatie, maar eigenlijk andere informatie nodig hebben. Dus eigenlijk meer de goede informatie krijgt, dat is een tweede. En dan hebben we vooral, laten we zeggen, in die check-act kant, dus echt die betekeniskant en die resultaatkant. En daar zien we in ieder geval qua terugkoppeling zien we dat minder terug. Maar ook voor jullie zelf als gemeenteraad, ook dat jullie misschien wel meer stevigheid krijgen in van dat je aan de voorkant ook veel scherper gaat bepalen waar willen we eigenlijk informatie op. Want als je dus een brede alles goed vindt en brede ambitie hebt, ja, dan krijg je natuurlijk ook brede informatie terug. Dus dat werkt natuurlijk twee kanten op.
Meneer Van den Loog, ga je gang.
Ik heb heel veel gehoord over informatie en de waarde. Ik ben nog even op zoek naar, gaan jullie ook iets zeggen over het gebruik van die informatie in onze raad? Want zelfs als wij de goede informatie zouden krijgen en zelfs betekenisvolle informatie zouden krijgen, dan hebben we het nog steeds met elkaar nodig dat we op de goede manier over van gedachten wisselen en tot keuzes kunnen komen enzovoorts. Ja, mijn gevoel is dat niet alleen kan in formeel debat, maar dat je dat ook op andere manieren met elkaar zult moeten verwerken als het ware om tot die kaderstelling enzovoorts te kunnen komen. Dus ik weet niet of je daar ook op ingaan.
Ja, dat is een uitnodiging die we aan jullie eigenlijk willen doen inderdaad, zometeen. En ook daar gaan we zo meteen een half uur mee oefenen. En dan hopen we ook dat we inderdaad ook met verschillende partijen als het ware onderling eens even aan de slag gaan met elkaar. Van welk gesprek heb je nou met elkaar te voeren als je keuzes gaat maken? Om misschien wel een strakker kader te stellen. En dan gaan we een aantal pijlers geven waarvan wij niet alleen denken, maar waar ook uit onderzoek blijkt van dit zijn 10 punten. Volgens mij zijn er 8 echt vanuit wetenschappelijk onderzoek zijn er 8 punten die indicatoren zijn over effectiviteit van preventief jeugdbeleid. Dus wij zeggen, hier moeten dus eigenlijk aan voldoen. Of dit zijn logische keuzes waar je iets over informatie wil hebben om een goede keuze te maken. En twee punten komen uit jullie eigen samenlevingsvisie, want daar hebben jullie ook een afwegingskader. Dus wij zeggen, die hebben eigenlijk in elkaar gefietst tot één afwegingskader. En wij denken dat dat een middel is, zodat jullie in staat zijn om het goede gesprek gefundeerd via een aantal lijnen te laten gaan.
Anderen nog met vragen? Tot nu toe, nee.
Ja, duidelijk. Dan, daar ga ik vanuit dan. Ja, dan gaan we verder. We gaan met het afwegingskader aan de slag zometeen. We hebben dus een afwegingskader voor besluitvorming. Wat een, als je dus van tevoren duidelijk wil weten waar je op je besluit wil maken, in plaats van alleen maar over je eigen ervaring, of wat je gehoord hebt in de wijk, of wat goed werkt van die en die en die en die. Of misschien wel wat jullie al jaren doen en ook goede signalen hebben gehad. Maar even iets gefundeerder, een criteria wil hebben waarop je je gemeentelijk beleid wil toetsen. Ik denk dat een afwegingskader voor besluitvorming jullie gaat helpen. En dan hebben we er eentje gemaakt die met jullie willen gaan oefenen. En het bestaat uit 10 punten. En de eerste is eigenlijk het maatschappelijke doel. En ik neem jullie even mee. Dus je hebt eigenlijk, en we hebben hem ook uitgeprint, dus jullie krijgen hem zo meteen ook allemaal, kunnen jullie hem lezen. Maar het maatschappelijke doel is eigenlijk van, wat is eigenlijk jullie maatschappelijke doel? Wat wil je bereiken? Bijvoorbeeld een reductie van jeugdhulpgebruik. Dus als je zet een doel neer. Dus niet alleen van iedereen gezond of zo. Of, ja, dat is natuurlijk ook wel een doel, maar dat is wel heel vaag. Dus probeer een soort beweging, welke beweging wil je zien? Dus een reductie van jeugdhulpgebruik. Of je wil bijvoorbeeld armoede. Stress bij je kinderen wil je verlagen. Zoiets, ja. Of je wil de gezondheid van de eerste 2 jaar wil je bevorderen, dat er minder voorkombare ziektes zijn. Of ik noem maar een aantal dingen. Probeer een doel te stellen waar je concreet iets, ook echt iets op kunt doen. De ontwikkelgerichtheid. Nou ja, preventie is natuurlijk altijd ontwikkelgericht als het goed is. Het is niet een pil die je neemt. Een preventie moet iets voorkomen dat in de toekomst niet gaat plaatsvinden. Dus er moet een ontwikkeling in zitten. Dus als je, ik zeg niets, als je een gezonde leefstijl, dat gaat voorkomen dat je over 30 jaar of over 10 jaar of over 5 jaar een langere kwaliteit van leven hebt. Dus er moet een preventie gaat over ontwikkelgerichtheid, gaat de toekomst in. De derde is dat het aansluit bij een risicoprofiel. Daar heb ik net al iets over gezegd. Dus, en de vierde is, moet de preventielogica in zitten. Dus het is niet alleen maar goed omdat er goede ervaringen mee zijn. Maar het moet eigenlijk een onderbouwde logica zijn. Dus niet alleen een beleidsmatig interessant verhaal. Maar de preventielogica moet... Wij denken dat er zoveel al bewezen. Probeer zoveel mogelijk bewezen effectieve interventies te doen. En als iets niet bewezen is, moet dat niet een reden zijn om het niet te doen. Maar zorg ervoor dat er dan bewijslast komt. Nou, de toegevoegde waarde. Wat ik net al zei, je kunt 4 dingen op dezelfde doelgroep doen. Dat is 1 keer goed, maar... Zorg ervoor dat het niet, ja, probeer een beetje toegevoegde waarde. Dus zorg dan dat je het 1 keer goed doet in plaats van 4 keer een beetje. En dat het ook iets anders is dat je al doet in je beleid. Dus het moet iets anders zijn. Ja, ook belangrijk is dat die monitoring van bereik en uitkomst wel moet kunnen. Anders ga je iets opzetten, maar zul je nooit horen of dat het succesvol is of terugkoppeling op het resultaat hebben. Dat kan ook, misschien als het er niet is, het interessante is als je het nu niet weet, dan waarschijnlijk... Kun je de vraag stellen en dan kan er waarschijnlijk tot op zekere hoogte kan er wel antwoord op gegeven worden. Dus ik zou jullie ook willen uitdagen van probeer niet alleen een antwoord te geven op deze dingen, maar probeer ook de goede vraag te stellen aan degene die jullie hier de informatie over zou moeten voorzien. Nou, kosteneffectiviteit, dus preventie en het inzetten van interventie kost nou eenmaal geld. Dus weegt het geld op tegen het effect. En dat is een hele lastige discussie soms en daar heb je als gemeenteraad uiteindelijk een keuze in te maken. Naar de uitvoeringskwaliteit. Dus ja, belangrijk is natuurlijk dat het goed uitgevoerd kan worden. Het moet haalbaar zijn, uitvoerbaar zijn. Als er geen mensen zijn die het kunnen, of je hebt in 1 keer professionals nodig die uit alleen maar 4 in heel Nederland zijn, dan is het natuurlijk niet te doen. En, het moet, dus, en dat betekent ook iets voor die ontwikkelgerichtheid. Ik zou zeggen, als wij zien wat jullie aan interventie doen, probeer het voor de langere termijn. Zijn het ook mensen die op de langere termijn hier uitvoering aan kunnen geven? De beleidsmatige samenhang. Dus is het in lijn met een breder, met de samenlevingsvisie, met jullie koersplan? Ja, dat hebben jullie niet voor niets vastgesteld. Dus dat zou mooi zijn natuurlijk als het daar een lijn mee is. In plaats van dan ga je eigenlijk om je eigen beleid heen. Dus dat is jullie kapstok. En de 10e is reikwijdte bereiken. Dus wat is je bereik eigenlijk in die doelgroep? Dus ga je... Het kan wel zijn dat je misschien wel in de ontwikkelgerichtheid... dat je jonge, ik zeg maar iets, jonge moeders, jonge alleenstaande moeders bereikt. Of kinderen die met een gezondheidsachterstand geboren zijn. Maar als je er maar 3 bereikt, en er zijn er 1000, dat is dan toch niet zo super effectief. Dus die reikwijdte, dus hoeveel ga je daarvan bereiken naar de doelgroep die jullie hebben in jullie gemeente. Dat is ook een criterium wat wij denken dat jullie daar gaat helpen. En dan kun je proportioneel kun je dan gaan inzetten. Is het helder, deze 10 punten? Nou, mooi. Dan gaan we heel goed. Dan willen we eigenlijk jullie gaan uitnodigen om met elkaar. En ik zit even te kijken. We hebben 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Nou, laten we gewoon in de gemeenteraad aan de slag gaan. En als er nog mensen zijn die aan willen sluiten. En jullie hebben een rol hierin, dan mag dat. Maar het is eigenlijk voor jullie als gemeenteraad. En Marjolein gaat er meer over vertellen.
Ik wil graag wat meer gevoel geven.
Ogenblikje. Ja. Je hebt ten eerste geen geluid nog. Recht het knopje indrukken, ja. Maar even voordat dat gebeurt. Dit was het plenaire deel wat ook is uitgezonden. En omdat we nu in de groepjes gaan werken, wordt dat vervolg hiervan niet uitgezonden. Dus voel je ook vrij om alles te zeggen. Dat voelden jullie het toch al natuurlijk. Maar er wordt verder niet meegekeken, meegeluisterd. Ook omdat dat misschien wat te rommelig anders overkomt. Dus ik sluit hierbij in ieder geval het openbare deel. Het is allemaal toegankelijk en openbaar na te kijken. Maar ik bedoel meer het uitzenddeel. Ga je gang.
Dank u. Nu gaat hij goed, hè?